En we gaan naar beest 2. Ja, in de grondtekst, dat zag ik ook in de interlineair staan, staat als dat woord beest genoemd wordt, staat er wild dier. Ja, daar schijnt onderscheid in te zijn, maar voor mij is elk beest een wild dier, maar zoiets als een huisdier, dat komt in mijn vocabulaire niet voor. Dat is echt een contradictio in terminis. Maar daar denken anderen weer heel anders over, dus een dier in huis, dat, nee. Niet in mijn huis. Maar ik weet dat er onder jullie zijn die daar heel anders over denken. Maar dit gaat over wilde dieren, wilde beesten. Nou, samenvattend, hè, tenminste samenvattend, dat koninkrijk, dat laatste wereldrijk met die koning van Babel, met Babel als hoofdstad en de koning van Babel aan het hoofd, ja, dat zal dus wel een wereldwijde aangelegenheid zijn, wat in de pauze ook nog even over, maar die verdrukking, die 42 maanden, ja, dat zal zich echt concentreren op de Joodse staat. En we lezen in Matteüs 24 dat aan het einde van die verdrukking, ja, om het zo te zeggen, dat dan dat Jezus zal wederkomen, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar dan zijn nog niet die 1000 jaar aangevangen, want dan zal ook dat koninkrijk van Babel nog steeds bestaan. En je leest in Openbaring is niet voor niks zo'n boek met veel hoofdstukken, zo'n lang boek. Ja, er komen ook nog allerlei oordelen over de volkeren voordat uiteindelijk de hele aarde onderworpen is. Maar daarover hebben we het nu niet. We gaan nu even naar, we gaan nu naar beest 2, het andere beest uit Openbaring. Openbaring 2 beesten, die uit de zee hebben we behandeld. En nu gaan we naar het beest uit het land. Openbaring 13, vers 11 is dat. Ik zag een ander beest opkomen uit het land. Het had twee hoorns die lijken op die van het lam en het sprak als de draak. Naast dat eerste beest zal er dus een figuur opstaan, bestaan. En die komt uit het land. Nou, als de zee tegenover het land staat, is de zee is een uitbeelding van de volkeren, dan is het land een uitbeelding van het land Israël. Het Joodse land. Dat in de schrift is het land ook, als het tegenover de zee staat, altijd de uitbeelding van het land Israël. Ik zag een ander beest opkomen uit het land. Dus blijkbaar een beest met de Joodse roots, om het zo te zeggen. In tegenstelling tot dat beest uit de Volkerenzee. De Volkeren. Ik zag een ander beest uitkomen uit het land. Het had twee horens die lijken op die van het lam. En het sprak als de draak. Letterlijk staat het er nog die lijkend op die van het lammetje. Elke keer als je het lam van het lam in Openbaring tegenkomt, is het een lammetje. Een verkleinwoord van het woord lam. Tegenover, dat is natuurlijk ook, hoe noem je dat, contrast. Tegenover dat wilde beest uit de zee en uit het land. Daar tegenover staat het lammetje. En een lam is al een klein dier, maar dat wordt nog eens verkleind. Het lammetje. Dat zijn natuurlijk contrasten. En dat lammetje, dat zal ook dat wilde beest ook verslaan. Dat laatste koninkrijk zal plaatsmaken. En dan zal ook de bruid, de bruiloft van het lam komen. Nou, dit beest had twee horens, lijkend op die van het lammetje. Het sprak als de draak. Net zagen we al dat andere beest was een mond gegeven, grote dingen sprekende. Nou, deze spreekt inderdaad grote dingen, want het spreekt als de draak. En de draak, welke is duivel, Satan, Openbaring 12. Dus het sprak als de draak. He, bij het eerste beest zagen we ook met name van Gods lastering op die diademen. Dus nou ja, Satan is de tegenstander. Dit laatste wereldrijk zal ook opstandig zijn tegen God. Hè, waar Babel ook de uitbeelding al, van is, al vanaf Genesis. Deze figuur... deze figuur is degene die zich... hij lijkt op het lammetje, dus hij stelt zich ook in plaats van het lam. En in plaats van, in het Grieks, is anti. En we kennen allemaal de term antichrist. Nou, als we iemand moeten aanwijzen die de antichrist is, dan is het deze figuur. Dat tweede beest. Want die stelt zich in de plaats van Christus. Hij lijkt op het lam, dus hij zal zich ook voordoen. Ja, wellicht als het lam. Maar hij spreekt als de draak. Deze figuur, die heeft nog meer namen in de schrift, wordt bijvoorbeeld ook de valse profeet genoemd. En een profeet is iemand die spreekt namens God. Nou, hij zal doen alsof hij spreekt namens God, maar hij spreekt als de draak. Dus deze figuur wordt bijvoorbeeld valse profeet genoemd. Die term antichrist, daar wil ik wel wat over zeggen, die vinden we dus helemaal niet in Openbaring. Maar het is misschien wel de bekendste term voor deze figuur. En dat is op zich opmerkelijk. Want zo vaak komen we die term helemaal niet tegen in de Bijbel. De term antichrist kom je komt hem niet tegen in Openbaring. In heel het boek Openbaring kom je de term antichrist niet tegen, maar ook niet in de brieven van Paulus. Ook niet in die van Petrus. Je komt hem nergens tegen, alleen slechts in de Johannesbrieven. Komt hij een aantal keren voor, en dat is 4 keer in slechts 3 hoofdstukken. Dus Johannes noemt hem 4 keer in 3 hoofdstukken in zijn brieven. Op andere plaatsen heeft deze figuur altijd een andere naam. Ik noem wel valse profeet, maar ja, of het beest uit het land. Hè, en zo wordt hij hier genoemd. Dus dat eerste beest is een politiek leider. Hè, dat zagen we al. Staat aan het hoofd van een koninkrijk. Met een compositie van die dieren. Maar dit tweede beest zal meer een religieus leider zijn. Nou, dat tweede beest, dat is dus de valse profeet en die wordt ook genoemd de antichrist. Kijk, dit is de site van de Statenvertaling, die gebruik ik vrij vaak. Omdat ik qua bijbelstudie opgevoed ben met de Statenvertaling en... Wat je kan doen, is gewoon dat woord eens intikken in de zoekfunctie. En dan vind je dus alle schriftplaatsen waar dat woord voorkomt. Dat is al opmerkelijk, want wij hebben het altijd over de antichrist. Maar, ik weet niet of jullie dit kunnen lezen, ik zal het voorlezen. Kindekes, het is de laatste uren, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dus dat is een meervoud van antichrist. Blijkbaar is dat een term die je van toepassing kunt brengen op een ieder die zich stelt in plaats van, want dat betekent anti letterlijk, in plaats van Christus. Om een vergelijking te maken, wij kennen in het Hebreeuws van het Oude Testament de term Satan. Dat is gewoon een tegenstander. Er zijn meerdere Satans in het Oude Testament. Maar zodra de Satan is, ja, dan is het die figuur. En zodra de antichrist is, zodra als het lidwoord ervoor staat, dan is het die figuur uit Openbaring 13, dat tweede beest. Net als de Satan, de antichrist. Maar er zijn vele antichristen. Volgens Johannes. Nou, om aan te tonen dat die figuur dezelfde is als de valse profeet, want dat is wel belangrijk in Openbaring. Johannes zegt in 1 Johannes 4, geliefden, geloof niet elke geest, Maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. En dan een vers, twee versen verder. Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus Johannes zegt dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is. En hij zegt dat in andere woorden, in twee versen eerder, zijn al vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Die antichrist is dus die valse profeet in Openbaring.
Ja. Ja. Wil ze hiermee zeggen dat als ze niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat hij nog moet komen? Of dat deze... dat Christus niet Christus was, zeg maar niet de Messias?
Hoe? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet hoe het er precies staat. Want dan zouden we moeten kijken in, of het in toekomende tijd staat of in een verleden tijd. Maar dat gaan we nu niet doen. Nee. Maar dat is wel een goede vraag. In Openbaring staat aan het einde van Openbaring 19... Het beest werd gegrepen, dan zul je na het lezen van Openbaring 13 af moeten vragen welk beest. Maar dan staat er, en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid, in zijn aanwezigheid, de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Aan het einde van Openbaring 13 is duidelijk waarover dit gaat. Het beest is het beest uit de zee. En met hem de valse profeet, dat is het andere beest, het beest uit de aarde. Want we lezen straks in Openbaring 13 dat die laatste, die valse profeet, dat tweede beest, het beest uit het land, dat die allerlei tekenen doet, zelfs vuur uit de hemel zal doen neerdalen. En daarmee worden zij misleid die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Dus misschien als je het nog nooit gehoord of gelezen hebt, wat mysterieus, maar... Ook dit vinden we dus in Openbaring 13, want dit is Openbaring 19, dus het grijpt natuurlijk terug op het voorgaande. Maar het beest, en naast hem stond die valse profeet, namelijk het andere beest. Het beest uit de zee, oftewel de antichrist. Maar we gaan verder in Openbaring 13. Kijk, hier staat het. Het oefent al de macht van het eerste beest uit. En het maakt dat... het land, en zij die er wonen, het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Dat eerste beest, het beest uit de zee, uit het begin van Openbaring 13, daar lazen we dat zijn dodelijke wond genezen zou, en dat het hele land hem in verwondering achterna zou lopen. Nou, hij oefent alle macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en hij maakt dat het land, en zij die er wonen, en misschien is dat wel, ik kan me zo voorstellen dat het meer dan een aangelegenheid is voor het land. Maar daar hebben we het al over gehad, dat het een wereldwijde aangelegenheid zal zijn. En dat zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Dus hij gaat ervoor zorgen dat men dat eerste beest aanbidt. Hij heeft macht, ja, het woord exousia, dat betekent vol macht. Hij oefent alle volmacht van het eerste beest uit. Dus hij zal daar onder zijn autoriteit, ja. Soms ligt het zo voor te oprapen. Dus dat tweede beest uit het land oefent alle macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Hij maakt dat het land die er wonen het eerste beest aanbidden. En zoals in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat hij zichzelf in de tempel zal zetten en zichzelf zal demonstreren alsof hij God is. Hij zal zich laten aanbidden. Ja, daar gebruikt hij deze figuur voor. Deze beest 2 wijst dus op beest 1 om hem te aanbidden. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen. De aarde of het land, voor de ogen van de mensen. Weet je nog, het beest werd gegrepen met hem de valse profeet die in zijn aanwezigheid, in zijn tegenwoordigheid, de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had, nou, dat merkteken komen we zo op, die het merkteken van het beest ontvangen had. Maar hij doet dus grote tekenen, het tweede beest. Doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op het land. Voor de ogen van de mensen. En vuur uit de hemel, dat is de manier waarop Elia zijn goddelijke zending bewees. Hè? Elia tegenover die Baalpriesters, hè, met dat offer. Nou, die Baalpriesters die kregen dat niet voor elkaar. En Elia die was een profeet, die sprak werkelijk namens God. Die was geen valse profeet, maar een profeet van Jahwe. En die liet vuur neerkomen op de aarde. En deze figuur, die doet dat toch ook. Dus daar zal men in verwondering achterna lopen. Kun je een beetje voorstellen als dit soort dingen gebeuren. Het is natuurlijk wel een beetje, hoe noem je dat? Science fiction, ja. Ja. Maar als men in die tijd leeft straks, ja, dan is het geen fictie meer. Maar dan zal het werkelijkheid zijn. Maar het komt nu nogal science fiction-achtig over. Maar als je kijkt naar wat er tegenwoordig aan films en games wordt gemaakt, dan heb ik het idee dat de wereld er wel klaar wordt gemaakt voor dit soort dingen. Het doet grote tekenen. Nou, dat kun je wel zeggen als die vuur uit de hemel laat neerkomen. Het misleidt hen die op de aarde of het land wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En dus dat andere beest wordt er ook elke keer weer bij betrokken. Dat is een twee-eenheid, om het zo te zeggen. Die werken samen onder één hoedje. Daar lees je ook nog iets over de hoeden op dat beest. Nou, het misleidt hen die op de aarde of... hen die op de aarde of het land wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Massale misleiding gaat het over. En het zegt tegen hen die op het land wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Dus ja, er zal in de toekomst een beeld worden opgericht voor dat eerste beest, voor die koning van Babel. En dat beest 2, het beest uit het land, de valse profeet, die zal zeggen tegen hen die op de aarde of op het land wonen, dat zij dat beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En dat ze dat ook moeten aanbidden. Hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus ook hier zal, net als in Daniel 3, zal dat beeld aanbeden moeten worden en op straffen des doods, wanneer je dat niet doet. Ja, en de rest van de vers, ja, en hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. Tja. Robot, dat kunstmatige intelligentie. Ja, hoe dat nou precies gebeurt en wat? Ja, dat is natuurlijk gissen.
Het zou geen robot zijn, daar ga je niet voor buigen.
Nee. Nou. Robocop.
Ik denk dat gewoon echt gewoon heel realistisch.
Ja, dat denk ik ook. Geen Terminator of zo.
Ja, dat bedoel ik. Dat ik echt gewoon iets wonderlijks is, anders doe je het niet.
Hij moet wel gemaakt worden,
ja. Dat staat er dan wel. Maar ja, ik denk dat je toch vreemd staat te kijken als er een beeld wordt gemaakt en dat beeld gaat echt spreken. Ja, dan ben je toch wel, dan zal men toch wel verwonderd zijn en het beest in verwondering achterna lopen. Net zoals wanneer het vuur uit de hemel zendt. Ja, en hoe dat er dan precies uitziet en wat, ja, we gissen nu wat, maar dat blijft ook inderdaad maar gissen. Maar op dat moment zal voor degene die dit lezen, zal het wel duidelijk zijn natuurlijk. Dan zal je weten van ja, nu wordt openbaring 13 vers 15 vervuld. die zien dat dan, zij die dan leven. Wie niet, Daniel 3 lazen we, wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in die brandende vuuroven worden geworpen. Dus. Het maakt, dat tweede beest namelijk, het of hij, het maakt dat men aan allen, kleinen en grote, het zal niet over lichaamslengte gaan, maar over positie, hè, maatschappelijke positie. Kleine en grote, rijke en arme, vrijen en slaven, een merkteken geeft. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dus iedereen zal moeten ondergaan dat men gemerkt wordt.
Barcode.
Ja, een barcode. Het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, iedereen dus vrije en slaven, een merkteken geeft. Of op de rechterhand of op het voorhoofd. Nou, ja, weet je, ook hier kunnen we over speculeren. En ik ken ook de verhalen van de chip, hè. Ik zag pas iets, een documentaire over bitcoins. Er was ook iemand die had gewoon een chipje in zijn hand waarmee die kon betalen. Weet je, dat kan het allemaal best zijn. Dus dat soort verhalen, die ken ik echt al heel lang. Volgens mij al sinds de jaren 90. Maar ook dat is speculeren. Want misschien is op het moment dat dit plaatsvindt, is een chip al lang achterhaald. Ja. Nou, dat wilde ik inderdaad ook nog opmerken. Dat het wel opmerkelijk is dat hier een merkteken wordt gegeven aan de rechterhand of het voorhoofd. En dat zijn precies de plaatsen waar de Joden die tefilim, die gebedsriemen ook ombinden. Dus dat is wel heel opmerkelijk hoe dat hier gezegd wordt. De rechterhand of het voorhoofd. Maar ook dat is gissen. Maar dat zou zomaar kunnen. En dat het daarmee te maken heeft. Maar ja, ik ken alle verhalen van een chip. Maar ook dat kan over de technische ontwikkelingen. Die gaan nu zo snel. En het gaat ook steeds sneller. Dus ja, wellicht is dat dan al lang achterhaald. Maar kijk, de mensen die dan leven, die zullen dit begrijpen. Die zullen weten van ja, dat gaat hierover. Wat ik hier lees, dat vindt nu plaats. Het doel ervan, van dat merkteken, wordt in ieder geval duidelijk gemaakt. Het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Maar men zal dus, wanneer men dat merkteken niet aanneemt, dan zal men uitgesloten worden van al het economisch verkeer. Men zal niet meer kunnen kopen of verkopen. En dan heb je wel een groot probleem natuurlijk met eten en drinken, primaire levensbehoeften, maar ook onderdak wordt dan wel lastig. Om een huis te kopen of huur te betalen of wat dan ook. Dus dat dringt door tot in heel het bestaan van degene die dan leven. En zij die dat merkteken niet ontvangen hebben, die zullen dus inderdaad gemerkt worden door niet het merkteken te hebben. Het zal heel duidelijk zijn van die wel, die niet. Dit is volgens mij het laatste vers. Hier is de wijsheid. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van de mens. En zijn getal is 666. Ook hier is natuurlijk al van alles over gespeculeerd. Meest voor de hand lijkt mij te liggen dat, kijk, wanneer je een naam uitschrijft in het Hebreeuws, elke letter in het Hebreeuws vertegenwoordigt ook een getal of een getalswaarde. Dus wanneer je een naam uitschrijft, dan hebben die letters ook een getal. En wanneer je die getallen optelt, heb je de getalswaarde van die naam. Nou, het meest logische is dat de naam van dat beest, de getalswaarde van de naam van het beest 666 is.
Of de
Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. 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 Kijk, want hier gaat het... Kijk, in het voorgaande vers... Nu zijn we ook aan het gissen natuurlijk. Maar het maakt dat niemand kan kopen of verkopen... behalve hij die dat merkteken heeft... of de naam van het beest... of het getal van zijn naam. En dan lijkt de naam van het beest toch wel... in overeenstemming worden gebracht... met het getal van zijn naam. Ja, hoezo getal van zijn naam? Nou, omdat Hebreeuwse letters een getalswaarde hebben. Net als Romeinse cijfers... We hadden het al even over Asterix en Obelix. Ik ben met de kinderen naar die film geweest en toen heb ik wat van die dingen. Wat Asterix en Obelix. Die zijn ze nu aan het lezen, maar daar komen ook heel vaak die Romeinse cijfers in terug. Hè. Dus, nou, zo leren ze ook nog eens wat. Maar ook de Romeinse cijfers hebben dus een getalswaarde. Romeinse letters hebben een getalswaarde, zo moet ik het zeggen. Maar de naam van de beest of het getal van zijn naam. Dus ik houd het erop dat het getal van zijn naam is. En hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Nou, hier is ook al heel veel, dat zei ik al, over gegist en gespeculeerd. Tik eens op YouTube in puntje is de antichrist. Nou, dan krijg je hele rijen. Ik weet nog goed dat toen Obama president werd, dat hij, die kwam ook aan de beurt natuurlijk. En er is altijd wel iemand die zijn naam in het Hebreeuws zo weet te schrijven dat het op 666 uitkomt. Maar ja, laten we dat maar niet doen. Het gisteren. Ik ken ook verhalen over, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt, van de Maitreya. Ja, allemaal van dat soort figuren. Maar dat soort verhalen hoor ik al sinds de jaren 90. Dus nou ja, het blijft gissen. Maar op dat moment ben ik ervan overtuigd dat degene die het zien gebeuren en die dit lezen, dat die het ook zullen weten. Hè, degene die verstand hebben namelijk. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Het is een getal van de mens. Zijn getal is 666. Namelijk een gouden beeld, want met 6... Met 3 zessen erin. Hè? In ieder geval gekenmerkt door de 6. Lijkt mij een verwijzing naar Daniel 3. Of Daniel 3 is een verwijzing naar Openbaring 13. Dat laatste koninkrijk. Dat koninkrijk van Babel. Uitgedrukt in dat gouden beeld. En gekenmerkt door de 6. Nou, dit is het laatste vers van Openbaring 13. Dus hier wilde ik het dan ook maar bij laten.